Ik heb één schriftelijke vraag. Dus dat betekent dat jullie allemaal erop vlassen om mondelinge vragen te mogen stellen, blijkbaar. En die schriftelijke vraag, die heb ik eigenlijk straks al beantwoord, maar je weet het, wat Paulus zegt. Hetzelfde u te schrijven is mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid. Waar staat dat, Kees?
Geen idee, maar u heeft het al vaker gezegd.
Ja? En nog steeds weet je het niet?
Tekst er niet bij. Ik moet de tekst erbij citeren.
Filippenzen 3. Waarom bekeerde zich niemand door de wijze toespraak van Paulus? Deed Paulus wat verkeerd? Nou, niemand is niet een beetje overdreven. Er was onder andere een meneer Dionysius, de Areopagiet, die onvermoed zeer beroemd is geworden doordat 500 jaar later iemand een boek schreef dat razend populair is geworden en hij noemde zich Dionysius de Areopagiet, zodat iedereen dacht dat het deze was, maar dat die andere was 500 jaar later. En we weten tot op de dag van vandaag niet wie hij was. Maar het boek heeft zeer veel invloed uitgeoefend. Dus daardoor weten we het. En er was nog een vrouw, Damaris, als ik me niet vergis. Maar dat was dus niet zoveel. Laat ik er even bij, ik ben toch wel blij dat deze vraag gekomen is. Want je moet daar natuurlijk altijd wel een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Om te zeggen, Paulus deed dit goed. Of, dan denk ik ook altijd, wie zijn wij nou eigenlijk, zeg. Om dat wat van te zeggen. Hoe hadden wij dat dan gedaan? Hoe had je het dan zelf beter gedaan? Dat heb ik wel eens ook gezegd tegen mensen die altijd maar aanmerkingen maken, maar die eigenlijk zelf nooit wat doen, altijd langs de zijlijn staan. En die zeggen, hoe doe jij het dan? Nou, ik doe het eigenlijk nooit. Nou, dan doe ik het liever op mijn gebrekkige manier dan op jouw non-manier. En dat is ook zo. We moeten er voorzichtig mee zijn. Maar het is een feit dat de stijl van Paulus' toespraak op de Areopagus zo anders was dan die in Korinthe. En het is ook een feit dat er door die toespraak op de Areopagus heel weinig mensen tot geloof kwamen en in Korinthe heel veel. Nu kun je ze allemaal zeggen, dat is allemaal soevereine gedaden, ja. Maar er zit ook wel een stukje verantwoordelijkheid bij. En omdat Paulus in 1 Korinthe 2 ook zo uitdrukkelijk zegt dat hij zich voorgenomen had om onder de Korintiërs niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat geeft mij ook te denken. Hij heeft gereisd van Athene naar Korinthe, dat is niet zo vreselijk ver. En toen heeft hij zich voorgenomen, ik ga het zo doen. Nou, dat is heel anders dan wat hij deed. Dus dan denk je ook, dat past misschien wel een beetje bij het idee van, had ik het eigenlijk toch niet anders moeten doen. Nog een opmerking daarover, die heeft eigenlijk niet zoveel met de vraag te maken, maar dat moet ik wel kwijt. Je komt af en toe van die mensen tegen, die hebben niet veel schriftkennis, maar die verschuilen zich achter dit woord van Paulus. Ik weet niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat is dus echt misbruik maken van de schrift. Kijk, toen de blindgeborene in Johannes 9 zei, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat is mooi voor pasbekeerde christenen, als ze nog niet veel meer weten dan dat. Baby's weten ook niet meer, dat is papa en dat is mama. Maar als je na 10 jaar ook nog alleen maar weet te vertellen, ik was blind en nu zie ik, dat is toch helemaal niet best. Daar hebben we het vanavond duidelijk over gehad. En als mensen niet meer weten dan Jezus Christus die gekruisigd, dan is dat een dubbele fout. Ze citeren Paulus helemaal verkeerd en ze hebben een vals excuus voor hun eigen geestelijke luiheid aangevoerd. Want Paulus bedoelt het helemaal niet. Paulus wist veel meer dan Jezus en die gekruisigd. Hij wist ook van de opstanding van de Heer Jezus en van de verheerlijking van de Heer Jezus en van de wederkomst van de Heer Jezus en nog onnoemelijk veel dingen meer. Paulus was bepaald niet geestelijk lui geweest. Maar Paulus zegt, toen ik daar naartoe ging, dacht ik, nou ga ik het kruis in het middelpunt staan. En dan moet de Heilige Geest verder maar doen. Ik begin met dat nou wat voor juist voor de natuurlijke mens totaal onacceptabel en onaantrekkelijk is. En weet je, daar zit eigenlijk een hele diepe en moeilijke vraag in. Ik heb straks gezegd, hoe treed je moslims tegemoet? Ja, dan kun je ook zeggen, nou doe maar op dezelfde manier, Jezus Christus die gekruisigd. Maar er zit altijd een spanningsveld in. Je wilt toch ook proberen die ander te benaderen op het terrein waar hij is. Om die ander daar tegemoet te komen. Iemand schreef eens op een grote muur, Jezus is het antwoord. Nou, leuke reclame. Een dag later had iemand eronder geschreven, maar wat is de vraag? De heer Jezus is niet een soort, met alle respect hoor, een soort Haarlemmer olie voor alle kwalen die je maar kan bedenken. Als wij niet belangstelling hebben voor de vragen van de mensen, dan wordt inderdaad het evangelie een afgedraaid lesje dat voor iedereen precies gelijk is. Nou, dat doet een goede dokter ook niet. Die heeft voor elke kwaal weer een ander geneesmiddel. En uiteindelijk kom je altijd bij de Heer Jezus uit. Maar we beginnen toch met iemand te benaderen op het terrein waar die is. En dat doe je bij moslims zo, en dan moet je niet met het verkeerde beginnen. En als je naar katholieken getuigt, dan moet je niet bij het verkeerde beginnen. Hebben jullie allemaal lekker koffie gehad van twee katholieke zusters? Hadden jullie niet gerealiseerd zeker, hè? Ja, er stonden twee katholieke zusters achter de balie dit keer. Dat is altijd een heel bijzonder ecumenisch gezelschap hier. En
het smaakte nog ook.
Het smaakte nog ook, kijk. Kijk, daar gaat het om. Ja, ik kwam een keer uit Rome terug en toen vroeg een katholieke zuster die altijd op mijn lezingen kwam. En meneer Oudeel, bent u ook katholiek geworden? Ik zeg, mevrouw, dat was ik al, maar niet Rooms. En dat ben ik nog steeds niet. Maar goed, zo kom je van het een op het ander. Dus de spanning wat ik zeggen wil is dit. Je moet natuurlijk aan de ene kant iemand op zijn eigen terrein proberen te benaderen. Dus in die zin was dat niet helemaal verwerpelijk. Dat is onzin om te zeggen wat Paulus deed. Maar wil je het te mooi doen, te intellectueel, wil je vooral de kool en de geit sparen, dan heb je kans dat het er niet van uitkomt. Je kunt ook het getuigend gesprek hebben met moslims op zo'n oppervlakkige manier, om maar vooral, dat was het leuke wat ik met die rabbi had. Hè? Dat gesprek met die, we hebben 4 uur met elkaar gepraat, de eerste keer dat hij in Nederland was. 4 uur met elkaar gepraat, en één stuk door. Toen moesten we allebei, hadden we wat anders, we moesten ophouden. We hadden door kunnen gaan, maar we hebben elkaars nieren geproefd. Hij dus met zijn vraag, kan ik behouden worden buiten Jezus om? Nou, dan loop je op eieren, want ik wil hem niet voor zijn hoofd stoten. En als jij je niet bekeert, dan is het gesprek afgelopen. Ik moet hem in zijn waarde laten, maar ik moet ook een eerlijk antwoord geven. Nou, volgens mij ben ik daar goed doorheen gerold, zoals ik dat zei. Maar ik heb hem niet gespaard. Ik heb wel gezegd waar ik over vind. Maar dat is van zijn kant precies net zo. Je moet elkaar ook in zijn waarde laten. En dat hebben we toch, zijn we een beetje aan het leren nu met elkaar. Ook het gesprek tussen evangelisch en reformatorisch. Dat wordt nog vaak op zo'n, mag ik het zo even zeggen, dommige manier gedaan. Net vroeg iemand even, waarom lezen ze in de kerk altijd de wet en de evangelische nooit? Nou, ik kan u een paar hele stomme antwoorden geven daarop. En dat gebeurt ook heel vaak. Evangelisch die erop neerkijken, zeggen, nou, wij zijn toch vrij van de wet, staat duidelijk in de Bijbel. En die mensen daar, die begrijpen er niks van, die lezen altijd die wet. En die gereformeerden denken, die evangelische denken ook maar dat ze alles kunnen doen. Alsof ze geen normen meer hebben. Van de week zei ik ook ergens een keer, wij zijn niet onder de wet van Mozes. En toen riep iemand meteen, ah, dus u mag wel liegen en stelen en moorden. Dat soort discussies krijg je dan. Hè. Maar laten we nou eens beginnen met elkaar te luisteren. En dus in die zin moet je ook weer een beetje relativeren. Die fout, zogenaamde fout van Paulus. Maar feit is dat hij het in Korinthe op zo'n bijzondere manier deed. Die zo afstotelijk is voor het vlees. En dat het zoveel succes met zich meebracht. Een grote gemeente. Nou, dat was de schriftelijke vraag. Dan gaan we nu over tot de mondelinge vraag. Broeder Kees, andere broeder Kees.
Paulus zegt ergens dat Christus ons gegeven is tot rechtvaardigheid. En dan komt er een heel aantal onderwerpen. En er staat ook bij tot wijsheid.
Ja, nummer 1 zelfs. Ja, broeder Kees, moet je altijd oppassen. Ik heb de neiging om te zeggen als goede schoolmeester, wat vind je er zelf van? Wat wil je horen? Ja. Ja, nee, er is bijna niks dat vanzelf komt. Christen worden is gratis. Christen zijn is, kost je alles. Christen worden is zo gemakkelijk, je hoeft alleen maar de reddingsboei vast te grijpen. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan aan de wal gebracht te worden en dan leren als gered mens te leven. Ik wou dat het waar was dat die wijsheid vanzelf meekwam. Maar we weten uit ervaring hoeveel, nou, het is al heel veel mensen al moeite om te zeggen dat ze bekeerd zijn, maar hoeveel bekeerde mensen nog zo verschrikkelijk onwijs zijn. Die blijven hun hele leven baby. Gedeeltelijk komt dat ook wel doordat er te weinig over geestelijke groei wordt gepreekt. Als je natuurlijk, ik herinner me één keer, dat mag ik tegen je al zeggen, Kees, misschien heb ik het wel eens eerder verteld, want we zien elkaar al zo vaak, dan ga je de verhaaltjes herhalen, hè. Maar ik werd een keer uitgenodigd op een hervormd klassesvergadering. Ik zal niet vertellen welke regio het was, hoewel het minder ver weg was dan je zou denken misschien. En er zaten al die dominees bij elkaar. En ik zou spreken over verschillen tussen evangelisch en reformatorisch. En ze hadden een klein annoncetje opgenomen in het kerkblad. Maar het gevolg was dat er een enorme drom hervormde mensen voor de deur stond. Dus dominees keken daar zeer van op, maar die zijn ook allemaal binnengelaten. En een van die dingen die ik benadrukte was geestelijke groei. Ik zeg, het is te veel reformatorische kringen. Als je nou maar bekeerd bent, dan gaat het allemaal om. Dat doen ze soms ook hun hele leven over. En als ze dan eindelijk zover zijn, dan zijn ze, nou zijn we dat. Terwijl ze er helemaal niet zijn, want dan zijn ze alleen nog maar baby. Als je geboren bent, ben je nog maar een baby. Dan komt het pas, dan komt de geestelijke groei enzovoort. Nou, ik dacht dat ik het vrij aardig helder had uiteengezet. En toen staat er een dominee op en die zegt, ja, dat is inderdaad zo. Als je toch ooit mag leren zeggen dat je een kind van God bent, dat is geestelijke volwassenheid. Toen dacht ik, nou kan ik weer overnieuw beginnen. Maar zo is het wel vaak. En ik las het van een zware hoogleraar, je weet wat ik bedoel. Ik zal geen namen noemen. Nee, ik noem geen namen. Ik ben altijd in de verleiding om het wel te doen natuurlijk. Maar, hoewel hij het openlijk schreef, het stond in de krant. En die schreef precies hetzelfde. Als je tenslotte na heel veel strijd en heel veel moeite mag leren zeggen dat je een kind van God bent, dat is het einde van je geestelijke groei. En dan zeg ik altijd, dat is het verschil tussen het groeien van bevruchte eicel tot aan de geboorte. Dat is ook groei. Maar dan ben je nog niet geboren. Maar daarna, als je geboren bent, de geestelijke groei begint pas bij de wedergeboorte. En die wedergeboorte is niet het eindpunt daarvan, maar het beginpunt. En als je kijkt naar 1 Johannes 2, je hebt baby's in Christus, jongelingen in Christus en vaders in Christus. Dat zijn alleen al 3 groeistadia. En veel mensen blijven bij dat babyschap steken en dat is niet altijd hun eigen schuld. Dat ligt ook aan de prediking. Waardoor mensen altijd gebonden blijven aan hun predikanten. Heb je evangelische kringen ook hoor, vooral in charismatische kringen. De man gods, de gezalfde man gods, hij weet het, je hoort bijna zelf niet meer te bidden, hij moet voor jou bidden. Heb je datzelfde, dat is oermenselijk ook, vind je talloze godsdiensten, de voorganger die moet het doen. Dat is de gezalfde man gods. Daarin heb je een frappante overeenkomst tussen bevindelijk gereformeerd en charismatisch. Heb je wel eens over nagedacht, Kees? Andere Kees nou, Kees. Dus in beide gevallen zie je een heel sterke binding aan de voorganger, die staat ook op een hoog voetstuk. Als ik een kerk binnenkom, kan ik bijna aan de hoogte van de preekstoel al zien in wat voor soort gemeenschap ik terechtgekomen ben. Is waar, ja.
Een kleine vraag eraan toegevoegd. Ben ik van harte met u eens over geestelijke groei en hoe die nodig is?
Kennis. Over wijsheid, dat weet ik niet. Dat is een andere zaak.
Maar dat je wel eens een keertje, als je voor Gods aangezicht komt...
Ja, maar dat vind ik een beetje een valse tegenstelling.
Ja, maar zo bedoel ik het ook. Dat je wel zegt,
nou zeg je gauw, dat bedoel ik zo niet, maar je weet helemaal niet wat ik bedoel dat jij bedoelt. Ik bedoel, dan maak je er zit toch een gevaar in.
Ik bedoel niet tegen u te zeggen, u bent zo'n
wijs. Nee, dat bedoel ik. Nee, maar zo bedoel ik ook niet dat jij dat bedoelt. Wat ik bedoel is, je moet niet een valse tegenstelling maken tussen het verwerven van wijsheid en de betekenis van Christus. Want anders is het helemaal geen echte wijs. Als iemand denkt, wat ben ik toch wijs? Dan is hij juist helemaal niet wijs in de Bijbelse zin van het woord. Dan is hij een dommerik. En daar lopen er ontzettend veel mensen van rond die een enorme indruk oog te hebben van hun eigen wijsheid. Ik heb een redelijk realistische voorstelling van mijn kennis. Dat is ook objectief te meten. Maar van mijn vrouw vind ik veel wijzer. Jij kent mijn vrouw niet, maar die is veel wijzer dan ik. Als het over wijsheid gaat, hadden jullie beter haar kunnen nodigen. Zij is veel wijzer. Het is waar of niet, zeggen jullie, zie je wel, zij zeggen dat ook, mijn vrouw is veel wijs. Dus zeggen ze, ja, zeker. bedankt. Maar het is gewoon zo. Maar wijsheid zonder Christus is helemaal geen wijsheid. Dat is juist de kern waar het om gaat. Dus wat er een streep door gaat, is juist vaak de seculiere wijsheid. Of onze eigen wijsheid. En allerlei seculiere wijsheden die we ons eigen gemaakt hebben en waar je eigenlijk vaak ook niet veel meer mee opschiet. Maar de ware, als Christus de wijsheid in eigen persoon is, en dat is dat vers dat je citeert, Christus die ons van Gods wegen geworden is, de wijsheid van God en dan rechtvaardigheid enzovoort. Dat is altijd een wijsheid die nooit buiten Christus omgaat. Dus het leren onderscheiden tussen goed en kwaad gaat ook nooit buiten Christus om. Want het goede is dat... Wat Luther zei, was Christum treibet. Wat Christus bevordert in ons leven, wat hem groot maakt, wat hem verheerlijkt. En het kwade is dat juist wat ermee in strijd is. Dus er mag juist geen tegenstelling tussen wijsheid en Christus ontstaan. Volgende vraag alstublieft. Ja, het hangt er erg vanaf, Stefan, dat weet jij ook heel goed. Want ik weet toevallig waar jij groot geworden bent. Het hangt er heel wat vanaf waar je groot geworden bent. Er zijn kringen, bijvoorbeeld meer in Kuiperiaanse hoek en net als in evangelische hoek, waar bekeerd zijn eigenlijk helemaal geen, dat is helemaal geen punt. Ze zijn allemaal bekeerd, bij wijze van spreken. Beetje overdreven gezegd, hè. Je groeit erin op en je neemt dat vanzelf over. En er komt een keer dat je, als je evangelisch bent, dan word je gedoopt. En, als je, en of je doet belijdenis, dat is allemaal geen punt. We hebben heel andere problemen waar ze mee zitten. Heel anders. Ik heb wel eens het idee dat bevindelijk gereformeerd in die Kuiperianen net zoveel verschillen als dat ze allebei verschillen van de evangelische beweging, als jullie die zin kunnen volgen. Zo'n enorm contrast zit daartussen. Ik herinner me jaren geleden dat een bekende hoogleraar in vrijgemaakte kring in de krant de vraag stelde: zijn onze theologiestudenten bekeerd? Nou, dat werd in die kringen bijna als een onfatsoenlijke vraag opgevat. Natuurlijk, ze zijn toch gedoopt? Ze hebben toch de belofte van God ontvangen, belijdenis gedaan? En dat is heel frappant. In sommige kringen hebben ze het altijd over bekering, bij wijze van spreken, en in andere kringen hebben ze het er nooit over. En uiteindelijk zie ik vaak dat God daar een beetje doorheen breekt. Omdat het werk van zijn geest gelukkig niet afhankelijk is van gebrekkige prediking. Laat ik het nou even zo zeggen. En dat zie je overal. Het is niet aan één bepaalde hoek. Maar dat is overal. Dat is net met onze kinderen. Het is al een wonder dat wij allemaal onze opvoeding overleefd hebben. Hebben jullie dat ook wel eens over nagedacht? Ik ben ervan onder de indruk dat mijn kinderen onze opvoeding overleefd hebben. Je maakt zoveel brokken. En dat zie je pas veel later als het eigenlijk al een stuk te laat is. Maar ik zeg dat even tegen de ouders die nog kinderen op te voeden hebben. We maken zoveel fouten dat het een wonder is dat ze er nog te goed doorheen komen. En dat zie je ook als Gods geest met mensen aan de gang gaat. Goed, als ze uit die kring of uit die kring of uit die kring komen. Daar zit verschil in natuurlijk, alleen al in de manier van praten. Ze hebben een ander dialect, om zo te zeggen. Een andere talenkanon. Maar dan zie je toch vaak dat het hart wijzer is dan het verstand. Ik geloof dat mensen die vaak toppen met dat ook een vorm kan worden. Je zegt niet zo makkelijk dat je bekeerd bent, maar als je met die mensen spreekt, dan denk je al heel gauw, die mensen hebben het nieuwe leven uit God ontvangen. Alleen ze weten het zelf nog niet of ze durven het niet toe te geven. Omdat ze bang zijn voor commentaar uit bepaalde hoek. Maar dat is precies zoals ik met die andere mensen praat. Die dan, ik heb jullie wel eens verteld dat ik een lifter meenam, ik kwam over het geloof te spreken. Ik zei, waar grond jij je behoudenis op? Hij zei, op mijn doop. Ik zei, u bent gereformeerd vrijgemaakt. Hij zei, hoe weet je dat? Ik zeg, omdat dat ongeveer de enige mensen zijn die zo'n antwoord geven. Ik zeg, maar dat geeft helemaal niet. Want we praten erover door en toen bleek dat zijn hart op de goede plek zat, dus dat kan schelen. Maar dat is zijn jargon. Waar grond je je behoudenis op? Je doop. Nou, een evangelisch of een bevindelijk gereformeerd al helemaal, die zal daar nooit over piekeren zelfs, om zo'n antwoord te geven. Dat hoort bij het jargon. Maar als je met iemand praat, toen bleek dat het een echte gelovige broeder in de Heer was. Dus wat kan dat dan schelen? Dan moet je ook door dat jargon heen weten te prikken. Dan ben je dom als je daar op dat jargon ingaat. Hij spreekt zijn taal. Je hebt talen Kanaans, maar je hebt daarin de Groningse variant en een Zeeuwse variant en een Limburgse variant. Maar het is allemaal de talen Kanaans, dan moet je erheen prikken. Sommige getuigen met een zachte G en andere met een knauwende T, dat maakt allemaal niks uit. En dat is hier ook zo. Dus die mensen hebben het daar wel veel over, maar proef de nieren. Proef de nieren of ze de Heere God lief hebben. Ik herinner me één keer dat ik daarover sprak, dat is vele jaren geleden, dat was in Veenendaal. En daar zat een oud student van mij, die intussen ook al hoogleraar theologie is, zo gaat dat, hè. En die zat in de zaal en toen had ik het ook over geloofszekerheid en toen zei hij in een schriftelijke vraag, hij relativeerde dat wat, hij was christelijk gereformeerd van huis uit, hij relativeerde, hij zegt mijn grootmoeder zou nooit hebben durven zeggen dat ze een kind van God was. Dat paste gewoon niet in het jargon. Dat deed je niet. Maar als er één een kind van God was, dan was zij het. En dat gaf mij ook weer het stof tot nadenken. Dan denk ik, ja, je moet ook mensen nemen zoals ze zijn. In sommige kringen word je al meteen verdacht. Ik heb dat wel met evangelische kindertjes op de Driestart terechtkwamen in Gouda. En die zeiden dan heel gewoon dat ze de Heer Jezus lief hadden. Natuurlijk dat ze naar de hemel gingen en al die kinderen dachten, ben je veel te jong voor, zeiden ze dan. Dat is heel herkenbaar. Ik herinner me ook een jongen die kwam op de Pabo in Driestar, is ook leuk. Een heel ander verhaal. Maar toen zei ze, ja, maar dan moet je wel de formulieren van enigheid ondertekenen. Toen zei hij, nou geef ze me even hier, dan zal ik even tekenen. Kwamen ze met zo'n boekwerk aanzetten. Wist die jongen veel. Wij zijn allemaal zo heerlijk verschillend. Maar als je met elkaar praat, dan merk je als je door die tongval heen luistert, door het jargon heen luistert, dat we uiteindelijk dezelfde taal spreken. En daar moet je doorheen. Daar moet je doorheen. En dat, dan moet je mensen ook accepteren hoe ze gevormd zijn. Jij bent op een bepaalde manier gevormd, ik ben op een bepaalde manier gevormd en we allemaal. En dan moet je elkaar in aanvaarden. Dan moet je ook een beetje vanaf weten. Dan ben je dommig als je mensen afkeurt omdat ze jouw dialect niet spreken. Waarom is Limburg zo slechter of beter dan Gronings? Er is geen enkele reden voor. Of andersom. Dus we moeten daar doorheen luisteren. En dan merk je dat mensen die zogenaamd zo tobberden, maar die zitten vaak dichter bij de Heere God in hun praktische geloofsleven dan heel wat van die makkelijke evangelische. Nou, wie, dat zijn leuke vragen zeg. Wie nog meer? Weet je, je hebt een stuk of 8 of 9 koningen in het huis van Juda, als ik dat Salomo even meereken, die had dan het hele volk onder zich. Van wie allemaal staat geschreven, ze deden wat recht is in de ogen des Heren. En op het eind ging het bij allemaal scheef. Behalve 1 geloof ik, maar die wordt zo kort beschreven, daar was geen tijd voor om daar ook nog iets lelijks van te vertellen. Maar of je nou Asa neemt, die de toverdokters raadpleegt, of je neemt Jozefat, die met Agab in zee gaat. Uzia, die het offer ontsteekt en met laatst wordt. Hiskia, die opschept tegenover de Babyloniërs over alles wat hij bezit. Wie hebben we nog meer? Josia, die eigenwijs de strijd aanbindt en dan ook sneuvelt omdat hij zijn eigenwijze zin deed. Allemaal. Wat dat betreft is de Bijbel natuurlijk ook wel een ontzettend eerlijk boek. Hè? Er wordt geen heldenverheerlijking gedaan. En ja, dat brengt ons er toch toe. We kennen ook allemaal zulke gevallen uit ons eigen leven. Vooral als je wat langer meeloopt. Ook van dienstknechten van de Heerde die scheve schaats hebben gereden. Waar het mis mee loopt. En dat laat je ook zien. Ja, dat klinkt nou een beetje vromig. Maar het is natuurlijk toch de domme waarheid. Dat je, als je niet heel dicht bij de Heere God bent, leeft uit genade. Dat niemand van ons te goed is om helemaal in de fout te gaan. En uiteindelijk, Petrus schrijft in Petrus 4 of 5. Als de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. Op het nippertje betekent dat. Met andere woorden, als God al zoveel moeite moet doen, menselijk gesproken. Om die rechtvaardige, die toch gered is door het bloed van de Heer Jezus, wedergeboren zou je zeggen. Maar om hem ook over de eindstreep te krijgen. Er is veel genade voor nodig. En de Heer Jezus zegt, als die dagen niet verkort werden, zouden zelfs de uitverkorenen nog voor de bijl gaan. Dus, ja, maar goed, David heeft natuurlijk ook enorme fouten gemaakt. Maar ik heb Salomo, die stond ook op mijn lijstje, je kunt het verifiëren. Salomo als jonge man, dat wil ik dan nog heel kort zeggen. Dat is toch wel heel bijzonder. Er staat zelfs nog in de Statenvertaling dat hij een knaap was. In elk geval was hij nog piepjong toen hij koning werd. En dan gaat hij naar de Heere God toe en hij bidt om een wijs hart. En er staat exact waar we het vanavond ook over hadden. Hij bedoelt daarmee, geef mij onderscheidingsvermogen om te weten wat het goede voor het volk is en wat het kwade voor het volk. Hij noemt zelfs dat woord wijs niet, maar als de Heere God daarop antwoordt, 1 Koningen 3, daar kunt u het nalezen, dan zegt de Heere God, zal jou een wijs hart geven. En een wijs hart betekent in dit geval dat je weet, wat dient nou de belangen van het volk en wat niet? Wat is de goede weg? Niet alleen maar voor je eigen leven, maar ook in het bestuur over dit volk. En dat is heel mooi. En je krijgt al die andere dingen die je niet gevraagd hebt er ook nog bij. Dat is ook mooi, hè? Waar vraag je om eigenlijk? Ik heb jarenlang gebeden om wijsheid, herinner ik mij. Ik heb jaren gebeden om liefde, ik heb jaren gebeden om geloof in mijn jongere tijden. En dat waren woorden die in een bepaalde fase van mijn leven voor mij heel belangrijk waren. En lange tijd was dat ook het woord wijsheid. Maar dat wil niet altijd, het is geen garantie dat je dan ook altijd maar wijs bent. We lezen Jacobus 1, als het iemand aan wijsheid ontbreekt, laat hij daarom bidden. Dat is een goed gebed. Misschien nog niet zo hoog genoteerd. U vindt gezondheid misschien wel belangrijker dan wijsheid. Nou, ik hoop ook allemaal dat u heel erg gezond mag blijven. Of weer mag worden in dit komende jaar. Maar eigenlijk zou minstens zo belangrijk op ons lijstje moeten zijn de wijsheid, net als Salomo. Maar je ziet bij Salomo ook dat het geen garantie is dat je ook altijd wijs blijft. Nou deed hij ook wel niet verstandig, hè? 1000 vrouwen. 1 vrouw is al moeilijk genoeg om te hanteren. 1000 vrouwen. En dat vergeten de mensen vaak. Hij had ook nog eens 1000 schoonmoeders. Daar wordt niet door. Daar hoor je nooit iemand over. Dat moest hij allemaal verwerken. En dat is mislukt. Dat is mislukt. Nou, zuster. Ja, oh. Ja, dat doen we hier gewoon zo.
Ja, nee, is prima. Is het zo dat je zonder besef en zonder...
Ja, het gelukkig dat ik nou weet uit wat voor hoekje jij komt. Want nou herken ik jouw dialect. Echt waar, dat meen ik. En er is een groot gevaar in als je de echtheid van iemands bekering, want dat zit er eigenlijk achter, wil gaan afmeten aan iemand zonder besef. Daar zit een leer achter die ik hardgrondig verwerp. Dat klinkt eventjes heel kras. Maar ik heb daar een krachtig bewijs voor in Ezechiël 36, waar God spreekt over het herstel van zijn volk. En dan zegt hij eerst, ik zal jullie een nieuw hart geven. Jullie steenhart zal ik uit je binnenste nemen, ik zal jullie een vlezen hart geven. En dan staat er ook, ik zal mijn heilige geest in mijn jullie hart geven, dat staat allemaal. En dan staat er een paar versen verder en jullie zullen leren walgen van je zonde. Mijn stelling is, als je wilt dat iemand eerst leert walgen van zijn zonde voordat je hem een wedergeboren durft te noemen, dan zet je de zaken op zijn kop. Ik geloof ook dat heel veel mensen in zulke kringen als wij er nou toch eigenlijk ook op doel allang wedergeboren zijn zonder dat ze het zelf weten. Ze zijn nog niet tot vrede, tot overgave, tot zekerheid van het geloof gekomen. Maar die wedergeboorte, dat nieuwe leven is al lang in hen aan het werk. En door dat wedergeboorte gaan wij ook de zonde leren zien in de volle ernst daarvan. Maar stel dat alsjeblieft nooit als voorwaarde om iemand dit of dat te kunnen noemen. Want in feite ben je daar je hele leven mee bezig. Als je kijkt bij Paulus in de volgorde van zijn brieven, dan zie je dat hij eerst schrijft, ik ben de geringste van alle apostelen, 1 Korinthe. In een latere brief schrijft hij, ik ben de geringste van alle heiligen. Efezebrief. En tenslotte 2 Timotheus, 1 Timotheus, ik ben de grootste van alle zondaren. Ik zou zeggen, daar had hij bij wijze van spreken een heel leven voor nodig om dat te zien. Terwijl wij wel eens geneigd zijn om dat om te draaien, te zeggen, nou eerst moet je maar eens op dat punt komen, grootste van alle zondaren, voordat je durft te zeggen dat je een kind van God bent. En dat wordt dan wordt het ook een schema. Hè? Dan krijg je zulke vragen, is er leven voor de rechtvaardigmaking? Dan krijg je een schema van eerst krijg je dit en dan krijg je dat en dan krijg je dat. En als dat er allemaal niet is, dan deugt het niet met jou. Dat lijkt wel een mooi moment om te eindigen met een verhaaltje. En die jongen die helemaal achterin zit, mijn goede vriend Hans, die al lang geen jongen meer is, die weet over wie ik het heb. Dat was een oude broeder uit Dordrecht. Die werd eens uitgenodigd naar een conventikel. Zo'n, hoe noemen ze dat ook weer in gewoon Nederlands? Zo'n gezelschap, dat was het woord dat ik zocht. En hij kwam op zo'n gezelschap en daar was de heer des huizes, die lag in de bedstee, die was ziek. Luikjes zaten er dicht. Ik hoop dat ik het van het jaar nog niet verteld heb.
Vorig jaar.
Vorig jaar? Oh jongens, ik vertel niks meer. Maar zij heeft het nog niet gehoord. Jullie kunnen even iets voor jezelf gaan doen. Dan kun je horen of ik het elke keer wel op dezelfde manier vertel natuurlijk. Hè. Maar in elk geval, die zoon van die man die in het huis was, die begon een heel verhaal te vertellen over hoe hij dan bekeerd was. En hij had steeds dieper zonder besef gekregen, steeds dieper en steeds dieper. Ten slotte was hij dan zover gekomen dat hij op de zolder een haak om de balk had geslagen om zichzelf op te hangen. En toen had hij een stem gehoord, doe u zelf geen kwaad. En dat was dan het begin geweest dat hij mocht weten, ik ben toch ook door de Heere God behouden. Nou, prachtig. En toen vroegen ze aan onze goede oude vriend. Hij was een verzwervende Zwitser. Hij was tenslotte hier in Nederland beland. Ik heb hem helaas zelf niet mogen kennen. En toen vroegen ze, wat vind je nou van het verhaal? Want ze waren natuurlijk verschrikkelijk trots. Dit was nog eens een man die wat meegemaakt had. En toen zei hij, volgens mij komt deze meneer niet in de hemel. Oh, hoezo niet? Nou, hij is of een leugenaar of een moordenaar. Want hij heeft of het hele verhaal zelf bedacht. Dan is hij een leugenaar. Of hij heeft zijn hand aan zichzelf willen slaan. En ik heb niet gehoord dat hij zich daarvan bekeerd heeft. Zulke broeders had je vroeger. Die man werd zo kwaad, die verteller, die vloog hem bijna aan. Toen gingen ineens de deurtjes van de bedstee open en die vader die zei... Blijf van je vingers van hem af, Klaas, hij heeft gelijk. Dat vind ik nog het mooiste van het verhaal. Jij weet wie het was, Hans, hè? Ja, tuurlijk. Ja, Jacob Saks. Er zijn vele beroemde verhalen over hem verteld, maar dat gaan we nog allemaal niet doen.